Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Harry Glotzbach is deze keer te gast. Harry is een echte clubcomedian en hij speelt al 20 jaar op comedy shows in heel Nederland. Ook treedt hij veel op voor bedrijven.
Weet je, de teleurstelling is zo diep en zo groot en zo heftig en zo intens en je neemt het zo persoonlijk, dat is eigenlijk bijna niet te doen.
Weet je nog die reclames van Holland Casino met volkszanger Barry die telkens grote hits afslaat?
Hey Barry, dit wordt hem.
Kon ik maar even bij.
Even bij je zijn, veel pijn. Dat is echt ruim al een rij van het niveau likbevissie, man.
Nou, Harry was Barry. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Harry Glotzbach.
Straks wordt het echt allemaal de tv-show
die ik al gekocht heb in de loop van die jaren, om mezelf op te nemen. Om videocamera's. Ze liggen allemaal hier in een kast.
Maar dat is wel als je jezelf opneemt. En vooral het terugkijken, dat is. Vind je dat makkelijk of pijnlijk?
Nou, pijnlijk. Vaak. Ik zie wel, ik let alleen maar op de gemiste kansen. Helemaal on air of niet?
Ja. Nou, hij liep al, dus ik kijk altijd waar ik hem aangezet. Nee, maar het is wel. Ik vind het wel een interessant ding. Want jezelf terugkijken, dat doet natuurlijk iedereen wel om te zien wat werkt, wat niet, wat ging goed, wat kan ik gebruiken.
Nou, ik moet zeggen dat ik in het begin van mijn carrière. Dat wel heel vaak deed. En dan had ik dus een videocamera mee en dan ging ik thuis kijken. En dat was natuurlijk allemaal verschrikkelijk natuurlijk, 20 jaar geleden. Maar goed, toch erin bijten. En dan op een gegeven moment proberen daar iets uit te distilleren. Maar ik doe het eigenlijk bijna niet meer.
Nee.
Want ik voel gewoon wel wat goed is en wat niet goed is. Ik heb het niet zozeer nodig. Audio vind ik is beter. Als ik audio heb, dan kan ik wel horen van, oké, dit duurt te lang, dit stukje, of dan moet een stukje uit, of dit kan ik nog toevoegen, of je kunt extra grappen erbij verzinnen. Ja. Dus ik zet wel eens gewoon mijn iPhone aan of zo.
Ja, precies. Maar dan heb je, dat scheelt, vind ik zelf ook al, het scheelt dat je dan niet het beeld hebt.
Mm. Ja, minder pijnlijk.
Ja, nou ja, precies. Want weet je nog een show die je had opgenomen met beeld of alleen audio, die je terugkeek, dat je echt gewoon hebt afgezet, oké, dit ga ik echt niet.
Ik heb wel eens dingen afgezet, ja. Nou, ik zet vooral dingen af, maar ook in mijn audio hoor, nog steeds. Waarvan ik dan doe ik een grap die ik al heel lang doe, ook tussendoor. En dan kan ik echt niet naar luisteren. grappen die ik echt al jaren doe, als ik die terug hoor, als ik die hoor langskomen, dan denk ik, oh, wat goedkoop. Dat ik dit nodig heb op dit moment, terwijl het zo lekker ging met het nieuwe stukje. Maar nieuwe stukken vind ik echt rete interessant. En ik improviseer heel veel. Dus die improvs, daar heb ik ook heel veel grappen uitgetrokken.
Ja.
Dus dat is wel interessant. Dan verras je jezelf op het podium. Dus ik verras mezelf ook als ik terugkijk. En dat is interessant.
Ja.
Weet je, niet dat ik het allemaal geweldig vind, maar meer om ervan te leren en de verrassing eruit te halen. En als ik dan, maar ik ben ook heel erg van, als ik nieuwe dingen probeer, die squeeze ik altijd tussen 2 blokjes in natuurlijk. Net als heel veel mensen doen, hoop ik voor ze.
Ik denk het wel.
En dan, maar dan moet ik ook die blokjes, hoor ik er ook voorbij komen. Weet je, die grap die al de 200.000 keer verteld heb. Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is echt voor fast forward. En dan snel even naar een opmerking of een stukje ertussen. Of ik heb een sadomasochistische dag. En dan ga ik het gewoon helemaal door.
Want je bent 20 jaar geleden ongeveer begonnen zijn.
Ja, ja, ja.
Weet je daar een show van die je misschien niet hebt opgenomen en dat je wegging en dacht, heel blij dat ik dit niet terug hoef te gaan kijken?
Nee, toen dacht ik dat zeker niet.
Nee, joh.
Ik dacht helemaal gelijk dat het allemaal goed was.
En was dat het?
Nee, want ik weet nog wel, ik ben begonnen door mee te doen aan de Lucky Strike Comedy Tour. Dat ik echt letterlijk 3 keer op een podium gestaan of zo. Ik ben ooit begonnen in een workshop die werd gegeven door Tom Slichting. En toen stond ik dezelfde avond op het podium. En dat ging niet heel slecht, werd mij verteld. Sterker nog, er was een soort radiostation in de zaal, 3FM of zo. Die zei, oh, kunnen we wat leuks doen een keertje? Dus kennelijk heb ik daar wel iets... Maar goed, dat is de verrassing van de eerste keer.
Ja.
Weet je, dat gaat altijd goed. En daarna, dan komt de waarheid. En dan gaat het niet zo goed. Dan heb ik hetzelfde, het ging op zo slecht na 4, 5 keer. Ik dacht van, oké, dit is wel was een leuke poging. Toen heb ik het ook echt een half jaar weggezet, het comedy. Toen ben ik weer naar het buitenland gegaan en een paar maanden in Frankrijk gezeten en gesurfd en alles. En toen ik terugkwam, was er de Lucky Strike Comedy Tour. En toen heb ik me wel over laten halen om daar toch wel aan mee te doen. Dus ging ik pakken mee met die voorrondes en zo. Nou, dat ging eigenlijk best wel weer. En toen kreeg ik ook wel een beetje coaching van mensen die destijds... Er was echt in die tijd ook heel veel behoefte aan nieuwe comedians. Dat moet ik wel zeggen. De trek vanuit de clubs was groter dan zeg maar wat het aanbod nu is.
Ja.
Het was precies andersom. Het was echt van, joh, wil je hier nog een keer proberen? Want we hebben echt mensen nodig.
Serieus?
Ja, zeker. Nou ja,
wauw, een luxe.
Dat was echt luxe.
En dan heb je het over begin
praat je over 2000. 2001 ja. Ben ik begonnen, 2001. Ja. Toen, kijk, je had gewoon een vaste groep mensen rond het Comedy Café. En kennelijk ook wel bij Toemelen natuurlijk, alhoewel ik die scene wat minder ken. Ik kom echt het Comedy Café scene, om het zo maar te noemen. Ja, je had er gewoon een vaste club mensen. Er zaten veel buitenlanders bij, weet je. Bob McLaren zat erbij, John Feely. En dan had je de Nederlandse jongens waren Wilco, Terwijn, Martijn Oosterhuis, Tom Slichting. Ongetwijfeld vergeet ik nog een paar.
En Sylvester.
En Ariel Sylvester waren, maar die waren toen al eigenlijk een beetje eruit alweer. Die gingen toen samenwerken natuurlijk. Dus er was enorm veel vraag naar comedy en veel shows, maar er waren gewoon niet veel comedians. Iedereen dezelfde koppen.
Heb je dan ook de situatie gehad dat je als beginner eigenlijk al heel snel op plekken terechtkomt?
Zeker.
Juist goede plekken ook misschien.
Ja.
Maar die je nog helemaal niet aan kan.
Joh, ik was binnen 6 maanden full professional. Binnen 6 maanden. En kijk, dat had gedeeltelijk natuurlijk ook wel met mijn eigen kwaliteit te maken. Maar het grootste gedeelte had gewoon te maken dat er veel vraag was naar comedian. En ik ben echt in een lichting opgekomen in die comedy tour, zeg maar. Die waar ik toen in speelde, de Lucky Strike Comedy Night, zeg maar. Die ook gewonnen is door, ik weet niet, Vincent Geers, geloof ik. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar we zaten in een... In een groep mensen, Crystal Spears, Vincent Geers, nog echt een aantal die jarenlang of nu nog in de comedy zitten of daar lange tijd in hebben gezeten. Dus, en die gingen ook allemaal heel snel door naar de professionele circuit.
Ja.
Dus Comedy Nights van Mojo en Comedy Café. Omdat er was gewoon heel veel behoefte. En er waren heel veel shows en er waren gewoon te weinig comedians. Zeker Nederlandstalige comedians. Ik zat zeg maar in een soort tweede lichting. Ja, dat hielp wel. Want als je veel speelt, dan gaat het ook snel goed.
Ja, dan groei je vanzelf.
Ja.
Was dit ook een periode waarin het zo'n hype was dat zeg maar elke plek dacht, wij moeten ook comedy. En dat je dus misschien nog sneller dan nu ook op plekken terechtkomt.
Zeker.
Helemaal ongeschikt zijn voor comedy.
Nou, ik moet wel zeggen dat er was wel een hoop ervaring inmiddels al. Hè? Want het was natuurlijk al vanaf 91 bezig.
Ja.
Dus we waren wel 10 jaar verder. Dus al grondwerk, laat ik het zo maar noemen, het grondverzet, dat was gedaan door mensen als Martijn Oosterhuis. En iedereen die in die tijd speelde. Dus echt slechte plekken had je toen al, die waren echt wel in de minderheid. Dat is later weer gekomen. Er waren echt wel grote venues allemaal. Er waren ook altijd honderden mensen. Of het kan ook in mijn hoofd zijn dat het zo is, maar... Nee, maar het waren echt wel grote venues. Die Lucky Strike Comedy Tour, die bestond gewoon uit... Ja, gewoon 30, 40 optredens. De Mojo Comedy Night die langs theaters ging. Night of Comedy heette dat trouwens.
Ja.
Heb ik jarenlang bij gezeten. En dat waren gewoon 80 theateroptredens per jaar. En dat moest je gewoon vullen met... dat is veel meer dan nu. Dus dat moest je gewoon vullen met comedians. En in mijn beleving waren daar gewoon toen niet zo heel veel van. En volgde het al een aantal jaar. Weet je, ik ging wel eens kijken. En ik ging wel eens naar een comedycafé. En ik was vaak ook met Tom mee, weet je. En die werden ze optreden. Dus ik was ook wel getriggerd daardoor. Maar ik zag iedere keer diezelfde koppen. En er waren gewoon een aantal hele goede, weet je. Kijk, zoals John Feely. Dat was echt een goede comedian, weet je.
Goede in mijn zaakje.
Ja.
Dat is John Feely.
Ja, maar ja. Kijk, dat was het niveau waar je de rest moest afmeten. Nou, dat was nog wel een niveau.
Ja.
Maar het is in die tijd, toen ik begon, was het echt veel makkelijker om in te stappen in de comedywereld dan nu, hoor. Echt veel makkelijker, weet je. Nu zijn er gewoon zo verschrikkelijk veel mensen die dat willen doen. Het is een heel andere vibe geworden, weet je. Mensen zeggen ook na een half jaar, ja, ik ben comedian. Maar toen was je het echt, maar toen durfde je het alleen niet te zeggen. Want als je dat zei, dan kreeg je van de oude garde gewoon een klop op je kop. Dat is een andere tijd.
Wat is uit die tijd de slechtste herinnering die je hebt?
Ik heb wel eentje die naar boven popt. Ik was dus aan het spelen. Ik denk dat ik in het tweede jaar dat ik bezig was, misschien een jaar later of anderhalf jaar later. Ik speelde veel in het Comedy Café in Amsterdam. Mm-hmm. En dat werd gerund door Ellie en Victor.
Ja.
Twee rassen Amsterdammers die comedy een flinke boost hebben gegeven in Nederland. En die maar ook wel karakters waren. Dus ik was anderhalf jaar aan het spelen of twee jaar. En het ging best wel lekker. Ik speelde vaak, weet je, in het Comedy Café. Dus Ellie zegt... misschien moet jij maar eens even een keertje de show afsluiten, toch? Dat lijkt me wel tijd. Ik denk, yes, what the fuck. Nu na anderhalf jaar al mag ik headlinen.
Ja.
En het ging best wel goed, die kwartiertjes, die 20 minuten. Maar goed, opeens moest ik dus 40 minuten daar staan. En zij was erbij ook. En ja, dat ging gewoon niet goed. Weet je, ik had zoveel spanning. Ik had te nauwe nood... Ik denk 30 minuten materiaal en ik moest 40 minuten doen. Dus ik moest ook 10 minuten tussendoor zwetsen. En ja, in mijn hoofd ging het nog best wel oké, hoor. Maar ik denk dat ik iedere lach die ik scoorde zo groot heb gemaakt in mijn hoofd... dat ik mezelf nog wel voldoende gaf. Maar ik was gewoon heel goed. En toen weet ik nog wel dat ik op kantoor kwam die maandag erop. En om weet ik wel wat te doen. En toen zat Ellie daar. Dus hij zei tegen me, nou... Ik weet het niet hoor, Harry, maar ik denk dat je er nog niet helemaal klaar voor bent. Dus toen ben ik weer even teruggezet. Maar goed, het is gewoon, hoef je aan niks te vertellen. Het is gewoon meters maken.
Ja.
En het was ook te snel. En later kwam het allemaal wel goed. Maar op dat moment, kijk, in het begin, weet je wat gek is? Ik dacht dat ik in het begin veel beter was dan ik werkelijk was. En later ben ik helemaal terug... ook helemaal naar de andere kant gaan, dat ik eigenlijk veel minder over mezelf dacht dan dat ik werkelijk was qua comedy. Dus het switchte om en eigenlijk heb ik die attitude nog best wel een beetje bewaard.
Maar dan in zo'n beginperiode, als je zegt dat je, ik heb elke lach zo groot gemaakt dat ik nog wel voldoende had.
Ja.
En je bent van jezelf overtuigd dat het gewoon lekker gaat.
Ja.
Maar dan heb je zo'n ervaring. Weet je nog hoe dat binnenkwam? Of hoe dat...
Ja, hij ging kapot. Ik was het ook niet mee eens natuurlijk. Weet je, ik zeg, hoezo? Hoe bedoel je? Nou, kijk, er waren toch wel wat mensen die achteraf zeiden, nou, die laatste was niet zo goed. Ik zeg, wie zei dat? Wie zei dat? Heb je namen van die mensen? Kan ik ze bellen? Kan ik ze in elkaar beuken? Nee, dat kwam keihard binnen. Ik weet nog wel dat ik een jaartje op die Night of Comedy Tour zat. Of de andere tour, de Lucky Strike Tour. En toen zei Victor, en ik speelde echt gewoon van de 50 keer dat het land ging, 25 keer. Echt te veel ook. Maar ik was gewoon een nieuw keer aan de blok. En ik was een Amsterdammer. Daar hadden ze er ook niet zoveel van. Dus ik bracht ook een beetje een nieuw geluid, zeg maar. Mm-hmm. Dat kan me wel goed herinneren. Dus ja, ik werd gewoon super vaak geboekt. Op een gegeven moment ben je niet meer de nieuwe keer aan de blok. Dus na een jaar of twee jaar, dat weet ik niet meer zo goed. Toen opeens had ik van die 50 optredens die er waren, had ik er nog maar 5. Ja, toen stortte ook mijn wereld in. Toen dacht ik, ik ben alleen maar beter geworden. Maar ik krijg veel minder optredens. Wat is hier aan de hand? Ja, dat was een tweede moment dat ik dacht van, holy shit. Deze business is best wel hard.
Ja.
Want kijk, ik was ook echt beter geworden. Alleen ik kreeg wel minder optredens, maar ik was gewoon niet meer de nieuwe keer aan de blok.
En waarschijnlijk was er ook een nieuw keer aan de blok.
Er was een nieuw keer aan de blok, die vaak mee moest. En nou, er werd gezegd, nou, jouw kans komt nog wel. Maar ja, ja, dat zijn wel momenten die... Dat je droom even, of je zeepbel even uit elkaar wordt gesplatcht.
Ja.
En, maar goed, alleen maar goed achteraf. Want dat maakt ook dat je teruggaat naar de tekentafel en denkt van... Ja, wacht eens even, ik moet even laten zien wat ik wel kan of zo.
Ja.
En ja, dat, ja, je kunt daarop afhaken. Ik heb mensen, honderden mensen zien afhaken natuurlijk in comedy in de loop van de jaren... Die tegen de eerste muur oplopen. Maar ja... Comedy is voor mij vooral ook, ik denk dat er geen professional is die niet echt zo verschrikkelijk vaak dacht van oké, nu ga ik gewoon een heel groot bord voor mijn kop plaatsen, want anders gaat dit gewoon niet meer. Weet je, de teleurstelling is zo diep en zo groot en zo heftig en zo intens en je neemt het zo persoonlijk, dat is eigenlijk bijna niet te doen. En je kunt niet, soms niet anders dan jezelf ook daar een beetje voor afsluiten en gewoon denken van ja, maar... Ik moet het gewoon beter doen, of ik moet gewoon meer schrijven, of ik moet mezelf meer opnemen. Of ik moet met die gaan werken, of ik moet met hem gaan kletsen. Weet je, wij hebben ook wel eens zitten jammen, weet je. En dan, ja, dat is toch de manier om daar door uit te komen. Want de teleurstelling is gewoon, het is heel veel teleurstelling. Ik kan niet anders zeggen.
Dat is absoluut waar. Ik zou...
Ja.
Keihard lief als ik te zeggen dat het niet waar was. Nee. Maar in zo'n periode, hoe, weet je, zeker als je net zo'n teleurstelling hebt gehad, of net zo'n klap, of dat je, weet je krijgt zo'n speellijst binnen, je ziet je eigen naam er 5 keer en de nieuwe naam staat er 20 keer op.
Ja, letterlijk wat er gebeurde.
Ja, ik ken het. hoe laat je jezelf, of hoe laadde je jezelf toen op om dan toch weer...
Nou, ik ben wel ambitieus. Ik ben wel fanatiek. Dus ten eerste ging natuurlijk de mensen opbellen die dat veroorzaakt hadden. Hoezo? Nou, dat hielp niet. En ik kwam er gewoon op een gegeven moment achter dat wat wel helpt, is gewoon de momenten die je hebt echt funny zijn. Dat is de enige reden waarom mensen je willen. Was het funny of niet? Al die andere bullshit is ook letterlijk bullshit. Weet je, ben je funny, dan komen mensen vanzelf weer bij je uit.
Ja.
En dat is de belangrijkste les. Dus, en hoe kan je funny zijn? Nou ja, goed, daar kun je dagenlang over praten. Dat is natuurlijk een heel proces. En comedy maken is verdomd moeilijk. Maar goed, als je uiteindelijk het resultaat is dat je funny bent, dan kunnen ze gewoon niet om je heen.
Ja.
En daar moet je voor zorgen dat dat zo is. Weet je, het is veel meer dat. Weet je, ik zie ook mensen wel zeggen van, ja, ze willen me niet. Of ze pikken mijn stijl niet. Er is geen enkele boeker die zo denkt. Een boeker denkt alleen maar, en ik heb zelf ook shows geboekt, en dan kijk ik vanaf de andere kant, en dan denk ik bij mezelf, gaat deze gast of deze dame de zaal aan het lachen maken of niet?
Ja.
Dat is de enige vraag die ik stel. En het is de enige vraag die elke boeker stelt. Nou ja, ze zullen misschien ook wel wat andere vragen hebben, er zal hier en daar wel wat gunfactoren zijn. Maar uiteindelijk wil je toch gewoon dat het een goede show is.
Ja.
Dus je vraagt gewoon, die persoon die waar je het meest vertrouwt, die de zaal aan de gang krijgt.
Maar ja, als je het bekijkt vanuit comedian, en zeker als je bijvoorbeeld zo beginnend bent, en je zou het zo bekijken, en je gaat dus de vraag stellen, ben ik funny genoeg om geboekt te worden? En je zou voor jezelf moeten concluderen dat het antwoord nee is.
Ja, nou, kan ook.
Dan is het een hele harde conclusie, want dat betekent dat wat je aan het doen bent,
ja,
gewoon niet.
Nou, dat geldt ook voor ontzettend veel mensen. Daarom zijn er toch ook in al die jaren zoveel mensen afgevallen.
Ja.
We hebben er toch honderden zien komen en gaan.
Absoluut. Nee, ik bedoel, denk je dat dat ook de reden is dat heel veel comedians het veel liever zoeken in excuses als ze moeten me niet om mijn materiaal, mijn haarkleur, mijn huidskleur, alle excuses, elke excuus behalve het is gewoon niet grappig genoeg.
Nee, het is niet grappig genoeg. Maar dat is het enige wat om draait. De rest is allemaal indekken, je kop in het zand. Of ook tegenover jezelf vooral. Hè? Van, onterecht, en die doet nu dit. En ik ben grappiger dan ik moet er staan. Maar dat soort gedachten zijn allemaal destructief.
Ja.
En heel negatief. En dan kun je enorm frustreren. Weet je, dat is ook in theaterland zo. Potverdorie, ik heb maar 30 optredens dit jaar. En Henkie heeft er 50. Nou, ik heb vorig jaar met hem gespeeld. Ik speelde hem helemaal gek. Ja, dat natuurlijk heb ik die gedachten ook gehad. En het kan ook niet anders. En het is ook een menselijke trek. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet de oplossing of niet waar het om draait. Uiteindelijk draait het alleen maar om jezelf. Je moet zelf die kansen grijpen. Je moet zelf vooral hard werken. Want dat is een ander misverstand in theater of comedyland of wherever. Weet je, dat talent misschien genoeg zou zijn. Nou, er zijn zoveel comedians die jarenlang struggelen en opeens vinden ze het en bam. Ze zijn super funny. En ze hebben de tijd erin gestoken. En het is gewoon 80-90% gewoon hard werken.
Ja. Ja. Absoluut waar.
En de teleurstelling doorstaan. En dan af en toe weer de zaal uit lachen maken. En wat je wel leert in de loop van de tijd is veel beter lachen op zijn waarde beoordelen. Dus in het begin denk je dat elke lach telt. Weet je, dan, maar ja, het is ook een kwaliteit van een lach. Weet je, is dit iets wat ik echt diep vanuit mezelf komt en echt wat ik echt wil vertellen en is het origineel? En krijg je daar een lach op? Dat is een veel meer betekenisvolle lach dan dat ik iets clichématig zeg waarvan ik weet dat ze ook wel aangaan. En die lat moet je steeds meer die richting opleggen.
Nou ja, dat is natuurlijk het verschil tussen gewoon moppen opdragen of je eigen materiaal of vanuit je eigen belevingswereld dingen vertellen.
Heel extreem gesteld, moppen opdragen, maar ik weet wat je bedoelt.
Ja, nee, maar gewoon makkelijke grappen die iedereen.
Nou, ik weet, als ik bijvoorbeeld op het podium sta, maar onafhankelijk van het materiaal, als ik plotseling iets heel hard zeg, dan gaan mensen lachen. Maar dat gaat niet om wat ik zeg. Het gaat erom het effect wat ik daarmee bereik. Dus dat kun je doen. Dat kun je één keer doen. Maar goed, dat is niks. Dat is niet een intrinsieke lach. Het is een effectbejag lach. En die moet je soms ook hebben. Hè. Soms moet je ook, ik bedoel, je moet, als er één is wat je moet zijn, is flexibel zijn op het podium. En gewoon doen wat er gevraagd aan je is. En dus die mensen aan het lachen maken. Maar het liefst doe je dat natuurlijk vanuit een beetje integer materiaal waar je echt achter staat. Wat je zelf helemaal hebt bedacht. Wat je ook meent.
Ja. Maar ja, dan kan je ook hebben dat je op een plek komt met je integere materiaal. Wat je zelf bedacht hebt, wat helemaal origineel is. Mm. En waar de omstandigheden zo zijn dat je eigenlijk je hele set zo moet schreeuwen.
Ja, maar dat doe je toch iets niet goed.
Nee, maar ik bedoel, je hebt ongetwijfeld ook de shows gehad op festivals of...
Ja, nee, het zijn slechte omstandigheden. Ja, maar kijk, alles wat ik zeg, ga ik even uit van goede omstandigheden. Ja. Als we het hier gaan hebben over slechte omstandigheden, dan kan ik het kijken nog een paar.
Ja, maar wat zijn de slechte omstandigheden die jij hebt gehad?
Nou, ik stond afgelopen jaar nog op Zwarte Cross. En dat is een fantastisch festival. En ik heb daar al 3-4 keer eerder had ik daar gestaan. Maar dit jaar hadden ze bedacht dat de lachbar, of
de schaterbar.
De schaterbar, die moest tussen het Hard Rock Café, dat was gewoon met letterlijk een houten wandje van 3 centimeter, daar was Hard Rock de hele dag. En wij zaten er tussenin, de schaterbar. En aan de andere kant was een soort house, travo, gay, LHBT community-achtige housebar die de hele dag gaande. Met de meeste interessante figuren. En dat vandje was ook 3 centimeter. En ze hadden bedacht dat in de schaterbar was de enige plek op het hele terrein waar je 0,5 liter Schrolls kon krijgen. En dat schijnt voor die mensen die daar wonen ontzettend belangrijk te zijn. Dat die hoeveelheid bier is essentieel. Dus de rest van het terrein was van die luddige tapbiertjes. Homo's. En 0,2. En de schaterbar is de enige met 0,5 liter Schrolls. Dus ja, waar kwamen die mensen voor? Nou, die kwamen dus voor... niet voor de comedy. Gek genoeg werkten sommige shows nog wel. Als je inderdaad, zoals jij zegt, keihard ging schreeuwen. Of eigenlijk de situatie belachelijk maakte. Je kon alleen maar op de situatie inspelen. Zodra je begon over van... zeg die Trump, hè? Wat hij allemaal zegt, dat kan toch niet? Als je daarover begon... Dan kreeg je gewoon een 0,5 liter bier in je nek gegooid. Dus dat was wel een extreme situatie. En Zwarte Cross is een fantastisch festival. En ik hoop dat het komende zomer wel weer doorgaat. En ik heb de oprichters of degene die het organiseren al gesproken. En zij hebben echt plechtig beloofd dat het comedy gedeelte naar de theaterweide weer terugverplaatst wordt. Dus omstandigheden zijn natuurlijk wel essentieel in.
Ja. Wat zijn voor jou de ideale omstandigheden? Wat heb je nodig voor een goede comedy show?
grappen. Nee, ja, wat heb je nodig? Wat ik echt essentieel vind, naast geluid, licht, want dat is allemaal heel belangrijk, ja. En een podium en stoelen voor die mensen, is dat mensen ook echt komen ervoor. Dat vind ik belangrijk. Weet je, dat mensen ook echt de mindset hebben van, ik heb nu betaald voor een comedy show en ik ga comedy krijgen, ik sta ervoor open en de communicatie vooraf klopt over wat het precies is. En die mensen zitten daar met het juiste verwachtingspatroon. Dat is een ideaal publiek. En of het geluid er net even minder is of het licht net even minder, dat kan je er allemaal overheen komen. Maar dit is het allerbelangrijkste. Waar ik echt een hekel aan heb bijvoorbeeld zijn gratis shows. Waar mensen in en uit kunnen lopen. Want de commitment van die mensen is gewoon zero. En het is net als in zo'n bar, weet je, op zo'n festival. Ja, mensen lopen daar binnen met een heel ander doel. Dus ik denk dat het doel, als mensen komen die willen en die betalen daarvoor. En het is natuurlijk een hele bizarre afspraak, hè. Weet je, de comedy show begint om 8:30. Dan wordt tegen jou gezegd, om 8:30 vanavond, jij moet op om 8:55 naar de MC, om 8:55 vanavond moet jij grappig zijn. Voor mensen die verwachten dat je grappig gaat zijn. Dat is de allerslechtste afspraak ever. Dat is de allerslechtste afspraak, want het is bijna niet te doen. Het is bijna niet te doen. Want je moet dus iets gaan creëren wat echt in het moment is. Maar het moet om 8:55. Want ja. Dat heeft de showbasis zo besloten. Ja, dat is bijna een je ziet met wielrennen wel eens dat ze die rondjes wielrennen in zo'n stadion, dat ze dan stil gaan staan. Dat is het. Dus een faux pas is het gewoon. Je zit gewoon stil. Je moet vanuit daar, moet je gaan scoren. Nou, dat kan wel. Als je maar professioneel genoeg bent. En dat is waar je op een gegeven moment naartoe moet werken. Ja. Kan ik, op elk moment ben ik in staat om te schakelen naar dat ik echt connectie maak met die mensen. Dat ik echt aanwezig ben. Dat ik echt in het hier en nu voor ze ben. En dat is zo extreem veel belangrijker nog dan je materiaal.
Hmm.
Het vertrouwen wat je dan hebt van die mensen. Die dan betaald hebben voor comedy. Zitten voor comedy. En jij komt daar het podium op om comedy te brengen. Om die geforceerde afspraak te doorbreken. Ja, moet je gewoon heel sterk in je schoenen staan. Ja. En vooral in het hier en nu zijn.
Maar nu heb je het. Dit is een theaterzetting of een clubzetting. Dan is het inderdaad 8:30. Mensen hebben al gewoon een dag gehad. Hebben lekker gegeten. Misschien een drankje. Weet ik wat. Hebben betaald. Jij doet ook heel veel corporate dingen. Bedrijfsoptredens.
Ja.
Dan zit je in een situatie dat mensen niet alleen niet betaald hebben.
Ja.
Maar ook misschien helemaal niet gekozen hebben in comedy. Laat staan dat ze misschien helemaal niet eens van comedy of cabaret houden. En dat het ook nog eens niet 8:30 s'avonds is met lekker een drankje op.
Nee, soms om 9:00 ochtends openen. We willen heel graag dat je ons congres opent. En een half uur keihard gaan lachen. 'S ochtends om 8:30. In een zaal in Vlaardingen. Met TL-licht. Nee, maar dat is een heel andere tak van sport. Hey, dat is echt een ander. Je vergelijkt nu echt gewoon hockey met voetbal.
Ja.
Het is gewoon totaal niet zo dat als jij bedreven bent in comedyclubs te spelen of theater te doen, dat je geschikt bent om een corporate gig te doen.
Zeker voor niet-comedians die luisteren, wat is het grote verschil tussen? Ik ben het met je eens hoor, het zijn hele verschillende dingen.
Ja.
Maar wat maakt dat het een zo anders is dan het ander? Want ik denk waarop het ook vaak fout gaat. Vanuit bijvoorbeeld een organisatie, is dat die dus niet het besef hebben dat het twee hele verschillende dingen zijn.
Ja.
En die zien jou misschien een keer in theater of in een club of zien comedy op tv en denken, oh, dat is leuk.
Ja.
Wij hebben een congres over een heel saai onderwerp.
Ja.
Dan doen we een half uurtje van dat hele leuke wat ik heb gezien erachteraan.
Ja. Ja.
En dan gaat iedereen de deur uit met de gedachte dat ze een topdag hebben gehad.
Nee, maar die grappen over je schoonmoeder gaan dan niet werken. Dat is het eerste. Dus kijk, het gaat sowieso altijd over maatwerk. Dus je zult moeten verdiepen in het onderwerp. Je moet wel weten wie er zitten en waar het over gaat en waar ze mee struggelen en wat de kernproblemen zijn. En dan moet je nog eens flippen en jouw visie erop geven op een humorvolle manier. Dat is gewoon heel moeilijk. Maar kijk, je gaf zelf al een aantal antwoorden op deze vraag. Hoor, want het gaat erover dat ook die mensen, als professional moet je proberen om de situatie zo te maken dat het verwachtingspatroon van die mensen wel enigszins die richting in gaat. Daar kun je heel veel aan doen. Dus het is niet alleen maar opkomen dagen en je dingetje doen en weer weg bij zo'n congres. nee, ik zal echt in de slag moeten met die mensen. Van, hey, ik denk dat het handig is dat jullie me op dat en dat tijdslot zetten. Of ik denk dat het handig is dat je me laat aankondigen door de directeur. Want dan heb ik in ieder geval al credits vanuit de directeur. En dan ga ik ook nog eens met die directeur een 10 minuten om tafel zitten. Vertellen hoe die het precies moet doen. Het gaat echt over 2 zinnetjes, hè, maar dat is essentieel voor mij. Dan weet ik ook precies wat voor mensen daar in de zaal zitten. Ik doe alsof ik dat niet weet, maar ik weet het donders goed. Er zit dagenlang voorbereiding in. En het is precies in die voorbereiding, daar zit het verschil. Dus als jij zegt van, ja, maar je bent een grappig dude, je bent een comedian, dus je kan ook wel even een congres met de 800 artsen dat lachen maken. Nee. daar zit gewoon, dat zijn 2 verschillende werelden. De overeenkomst is wel dat je verbinding moet maken met die zaal.
Ja.
En als het goed is, beheers je als comedian die basisskill. Anders ben je geen comedian, want dan klopt het niet.
Nee.
Dus als je daarvan uitgaat, maar vervolgens moet je de vraag stellen, hoe ga ik die verbinding tot stand brengen? Dat doe je niet met je grappen over Trump of over je leeftijd of over seks. Ik zal grappen moeten maken op het artsencongres over de nieuwste medicijnen die hier op de markt zijn. Ik zal grappen moeten maken over de manier van werken met elkaar in het ziekenhuis. Het nieuwe protocol of het nieuwe IT-systeem waarmee ze moeten werken sinds kort. En daar moet ik me in verdiepen. En dat gaat met voorgesprekken. Het is heel arbeidsintensief. Ik doe het heel graag. Het betaalt goed, althans, tot een maand of 8 geleden. Het is nu totaal op zijn gat, natuurlijk, die hele event business. Maar er komt online wel hier en daar wel wat los af en toe. Maar goed, daar ben ik ook weer niet zo van. Dus,
Maar dit denk ik, kijk, hier groei je ook in.
Mm-hmm.
En in leren inderdaad hoe je die voorgesprekken doet, welke informatie je moet hebben, hoe dit set moet zijn. Maar wat ik interessant vond, dat je zei, zo'n directeur die moet je ook gewoon goed instrueren om je aan te kondigen, want het zijn maar 2 zinnen.
Ja.
Het doet mij zomaar vermoeden dat dit bij jou ook al wel gruwelijk mis is gegaan.
Jongen, hoe ik aangekomen ben in mijn leven op congressen. Het meest bizarre die ik ooit een keer had was voor de BOVAG. Het was best wel een grote eventcenter. Ik denk dat er gewoon 1500 man zaten. Allemaal leden van de BOVAG. Allemaal garagehouders. En weet ik veel. Allemaal mensen die daar een lidmaatschap hebben. En toen was er voor mij. Was er een of andere vent van het bestuur van de BOVAG. Maar die was het kennelijk ergens niet mee eens. Wat er afgelopen jaar bij de BOVAG was gebeurd. En die ging helemaal uit zijn plaat. Het is schandalig. Zoals de BOVAG zich nu opstelt. Richting de leden. Bij deze. Gooi ik mijn lidmaatschap weg. Ik wil het niet meer. Ik wil geen lid meer zijn van een club die fascistische trekken vertoont. Ik ben weg hier. Klunkier. En toen kwam de dagmoderator het podium op. Die pakte de microfoon. Dat was interessant. Dan krijgen we nu een stukje humor met Henk Glasbak. En ik stond in die coulissen. Ik dacht, oké. Hier moet wel even een kleine energiewissel plaatsvinden. En toen kwam ik op en toen zei hij, ik zei iets van, ik heb mijn vader wel eens rustiger gezien. Of zoiets, ik weet het niet. Iets om die zaal te ontspannen, weet je. Het gaat uiteindelijk ook allemaal of je die energie wel of niet kan omturnen naar jou toe.
Ja.
En ik moet er even in blijven, ik moet het benoemen. Maar goed, dat is het oninteressante gedeelte. Op een gegeven moment leer je wel hoe je dat moet doen. Dus dat is al een van de dingen met bedrijfsvertreders of totaal bizarre situaties. Er is altijd wel een manier om het om te draaien, mits je maar in tune bent met die situatie. En als je de energie maar oppakt.
Dat sowieso. Maar goed, het zijn allemaal dingen. En dat is ook de reden dat ik deze podcast vaak begin met de vraag, wanneer ben je begonnen of hoe lang speel je? Of sinds wanneer? Het zijn natuurlijk allemaal dingen die je gaandeweg leert.
Ja.
En comedy bij uitstek is een vak wat je gewoon leert met vallen en opstaan en heel vaak op je bek gaan tot je weet.
Zeker. Maar daar moet je wel van leren en je moet het meenemen. Dus kijk, dit soort dingen gebeuren me niet meer zo vaak, omdat ik gewoon vraag, oké, wie zit er voor me? Wat gaat er gebeuren? Dat weet ik.
Ja.
Dat weet ik. Waar gaat degene naartoe lopen als hij afloopt? Wie kondigt mij aan? Op welk tijdstip gaat het gebeuren? Wat voor workshops zijn er daarvoor geweest? Waar komen die mensen vandaan? Weet ik veel, ik kan nogal 300 vragen, maar denk je begrijpt het? Je zult die details ergens in je hoofd moeten hebben.
Ja.
En dan ben je in staat om die zaal te binden. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. Ik heb ook heel vaak aangekondigd in het verleden. Dan stond ik ergens in de hoek van zo'n congreszaal. Gewoon, weet ik veel. Gewoon hier in de RAI theaterzaal. Zo, 1000 man erin. En er staat er zo'n vent op het podium hier, van Horeca Nederland. Ik zeg van nou, om zeg maar de dag leuk af te sluiten, hebben we een grappige comedian uitgenodigd. Ik ken hem niet. Hij heet Harry Vlosberg. Hij staat daar. Waar er vervolgens gewoon 1000 man hun hoofd omdraaien naar mij toe. Waardoor alles al weg, ja. De hele vibe is al weg daardoor. En hij komt nu, nou, kom maar. Ja, dat is natuurlijk dodelijk.
Oh.
Weet je, en er is ook geen applaus moment. De hele verkeerde vibe. Mensen hebben hem al gezien. Die zien, oh ja, die sukkel die komt gewoon uit de zaal lopen. Weet je, alleen dat al. Het hele theatrale effect is weg.
Ja,
ja kijk. Als je dat een paar keer is overkomen, dan ben je wel een enorme sukkel als je daar natuurlijk niks aan doet.
Ja.
Dus ik heb dat tegenwoordig, stuur ik van tevoren op protocollen daarover, over hoe dat moet. Weet je, wat ik daarvan verwacht. En dan check ik het zelf ook nog eens een keer. En dan ga ik nog eens een keer met diegene praten. En dan geef ik hem gewoon aanwijzingen. Joh, zeg dit, zeg dat. Alles om die verwachting die richting op te trekken. En een hele belangrijke is, die tip geef ik hem even weg.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Is zorg ook dat degene die aankondigt ook laat zien dat hij er zin in heeft. Ik ben ook wel eens aangekondigd. Nou, de volgende is een comedian. Harry Glotsbach. Hij staat daar klaar. Het zal mij benieuwen.
Die is ook dodelijk.
Ja, hier is hij. Ja, als je dan gaat zeggen, nou, het zal mij ook benieuwen. Ja, dan ben je natuurlijk ook weg. Dus dan moet je. Maar ja, dat kun je het ook voorkomen. Dus ik hoor heel vaak ook wel mensen bitchen van, ja, ze waren er niet klaar voor en ze moesten me niet daar. Of het kon helemaal niet, kon me niet daar, want het was een saai congres. Dan moest ik. Nee, je hebt niet alle omstandigheden gemasterd. Je bent gewoon niet professioneel bezig geweest. Je hebt niet alle details tot je genomen. Je bent er gewoon heen gegaan en je dacht, ik ga er wel even een kunstje doen.
Ja.
Maar ja, daarom is het gewoon een andere tak van sport. Spreken voor bedrijven of in het bedrijfsleven sowieso een ander ding.
Ja, absoluut. Heb je daar ook wel gehad, in het begin hadden we over hoe hard het aan kan komen als het niet lukt. Of als je zo'n klap krijgt, weet je, dat iemand anders veel speelplekken hebt. Heb je dat ook wel eens gehad met maatwerk, dat het gewoon om wat voor reden dan ook toch niet lukt.
Zeker.
Maar dan heb je een kutshow, ja. Maar je weet wel dat je daar ook nog eens best een aanzienlijk bedrag voor hebt afgesproken.
Ja.
Dat kan in je hoofd ook best wel gaan wringen. Dat je zegt, ah, maar dit
is het gewoon. Nou, hij doet het niet hoor. Eyes on the money. Nee, dat dringt zeker, tuurlijk. Ik heb wel eens discussie gehad. Nee, nou, dat is niet vaak gebeurd. Ik heb denk ik 2 keer discussies gehad met. Ik moest een keer optreden voor een merk voor make-up, Lancaster. En dat was een hele chique locatie. En er kwamen allemaal dames, er waren 150 vrouwen in die zaal. En van Lancaster, een beetje chic merk, weet je, dat mocht allemaal niet te grof.
Ja.
En er waren allemaal dames die in parfumerie werkten en weet ik veel. Maar ja, die waren gewoon aan het drinken. Dus die waren gewoon super gezellig. Dat was gewoon een hele leuke sfeer.
Een stap terug.
Ja.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Want stel, ik zou die aanvraag krijgen.
Ja.
En misschien is dat ook mijn makken. En de reden waarom ik tegenwoordig minder vaak ja zeg. Of überhaupt op zoek ben naar dit soort optredens.
Ik zeg overal ja.
maar wat denk jij als je een aanvraag krijgt van 150 dames uit parfumeriezaken, is dat je gelijk denkt, dit wordt een topmiddag?
Dit wordt een topmiddag, dit wordt helemaal gaaf.
Of denk jij?
Nee, kijk, ik denk als ik me maar genoeg voorbereid en daar gewoon goed diep in duik, dan ga ik daar wel wat van maken. En je moet ook verwachtingsmanagement bij jezelf bijstellen. Hè? Het is niet zo dat een congres altijd maar het dak eraf gaat. Maar kijk, dat is echt typisch zo'n comedy gedachte. Het dak moet eraf. Het dak hoeft er helemaal niet af. Mensen willen gewoon, als ik een hele leuke beschouwing geef op een dag die daar geweest is. Ik doe heel veel wrap-ups. Dan ben ik de hele dag erbij.
Ja.
En dan kijk ik al die workshops. En dan ga ik naar al die plenaire sprekers. En dan geef ik een samenvatting. En het feit alleen omdat ik het samenvat, is vaak al.
Dat is de helft van de show.
De helft van het verhaal. Ja. Dat vinden opdrachtgevers prachtig.
Die vind ik zelf dan ook weer hartstikke leuk om te doen.
Ja, die zijn ook heel leuk.
Juist omdat je zo... Het is haast theatersport.
Is het ook.
Mensen dat zien het voor hun ogen gebeuren en weten... Dit kan je alleen maar weten door...
Door hier aanwezig te zijn. Ja. Tuurlijk. Nee, maar mensen zien ook dat je die dag geschreven hebt. En dat, die waardering is er ook. En dat is hit en miss. En dat begrijpen die mensen dan ook. Maar je moet ook niet het verwachting hebben... Het is geen comedycafé zaterdagavond... 120 man, kolk in de zaal, iedereen aan het bier... Als je dat verwacht, dan dat klopt ook niet. Nee. Het is een heel andere vibe.
Gewoon goed ventileren in plaats van de dak eraf.
Is ook al, prima, tegenwoordig.
Ja. Maar goed, 150 dames, ja, mooie locatie.
Mooie locatie, het Witte Huis in, weet ik veel, Ankerveen of weet ik veel hoe het daar heet. Loosdrechtse Plassen. En super chic, al champagne natuurlijk, weet je. En dan natuurlijk buitenkant. En luchtjes, het stonk ook enorm. Maar goed, op een gegeven moment werd ik aangekondigd. En er was mij echt op mijn hart gedrukt door die opdrachtgever van tevoren. Hey, hou je een beetje in. Het is allemaal een beetje chic. Ze hebben een bepaalde uitstraling, Lancaster. En het kan ook een heel ander merk geweest zijn. Ik noem dat even. Lancôme of zo. Niet te grof en niet dit. Maar toen ging ik daar staan. Maar die vrouwen die waren gewoon losgeslagen. Die begonnen aan dingen te roepen en zo, weet je. En, lekker ding. Of, is dit alles wat jullie hebben kunnen vinden? Of weet ik veel wat. En, en ik ging daar gewoon op in. En toen, ik heb mijn comedy gedaan. En het ging goed. Ik maakte een connectie met ze. En het ging goed. En ik had grappen over parfum. En ik had grappen over die dames. En wat het is om als man alleen tegenover 150 dames te staan. Ik heb nog de vraag gesteld of dit uit ging draaien op groepseks. Nou, vonden ze ook allemaal leuk. Maar toen heb ik... Eén keer heb ik in mijn show gezegd, het woord kutzooi of zo was het. Dus zoiets.
Ja.
Maar dat was totaal in de vibe van die avond. Want je moet natuurlijk een beetje op je woorden
letten als je het zo
corporate doet.
Kan dat.
Ja, het was niet erger dan dat. Ik weet niet of dat het exacte woord was, maar het was echt kutzooi of godverdomme. Volgens mij was het wel kutzooi. En toen, maar echt, het was goed optreden, weet je.
Ja.
Gewoon zoals wij zo mooi kunnen zeggen, ik rockte hem. En die dames vonden dat ook. En die helemaal hilarisch. Nou, groot applaus. Ik ga af. Ik denk, wop, deze is in de tas. Ik stuur een factuur en het is helemaal goed. 24 uur later, opdrachtgever aan de lijn. Ja, we hebben een klacht van Lancaster ontvangen. Ik zeg, klachten? Hoe bedoel je dat? Ik dacht, heb ik iets verkeerd gedaan, ben ik te vroeg weggegaan of weet ik wat. Het zal in ieder geval niet het optreden zijn. Ja, het gaat over het optreden. Even kijken hoor, wat hebben ze gezegd? Het staat hier, totaal ongepast, deze jonge man. Volgens mij was ik toen wel niet zo jong meer ook. op zich ging het optreden wel aardig. Maar ik doe vaker die dingen. Dat was gewoon echt goed. dat wist ik aan alle kanten. En die dames vonden het ook. En toen zei ze, want op een gegeven moment bezigde hij het woord kutzooi. En dat is toch niet echt iets waar wij als Lancaster achter kunnen staan. En toen moest ik gewoon vervolgens een half uur met die opdrachtgever. Ik zeg, jongen, ik vind het goed dat ze het aangeven. Maar je moet hier wel een beetje back-upen, weet je. Want ik zal je de situatie schetsen. Ik schets hem zoals ik hem in de jaren schets. En toen wilden ze ook... korting en weet ik veel allemaal. Ik zei, helemaal geen korting. Het was gewoon een goede show. En ik zal het één keer gezegd hebben. Excuus daarvoor. Maar dat was wel in the heat of the moment. En totaal in lijn met de vibe die er was.
Ja.
Dus je komt ook de gekste dingen tegen. Weet je, dus je kunt het soms ook gewoon heel goed doen. En dit aan je broek hebben hangen in dat circuit. Ik heb het ook al eens een optreden gedaan voor een organisatie. Ik dacht van, man, dit was echt gewoon... zwaar onder me kunnen. Dit was echt niet goed. En dat ik gewoon lovende mails krijg. Nog 3 opdrachten eruit. En het is gewoon een heel andere wereld.
Ja.
Het is gewoon een andere wereld. Het is goed dat je erover begint. En het is ook een belangrijk onderdeel van wat ik doe. En van mijn inkomen. Want van comedy alleen. Kan je alleen maar geld verdienen. Als je grote theaters doet. Of daarnaast nog een beetje schrijft. En tv dingen doet. Dit is mijn ding daarnaast. Weet je? Ik ben corporate comedian. En gelukkig word ik veel gevraagd nog steeds. En daar ben ik blij mee.
Nee, het is inderdaad een hele andere wereld. Maar ook al het verschil in verwachting bij jezelf, denk ik, is een hele belangrijke.
Zeker.
Want wat in een comedyclub net aan een zesje of een zeventje is.
Ja.
Heb ik zelf vaak bij een corporate dat je denkt, oké, dit is voor deze omstandigheden, voor deze mensen, is dit een prima score.
Ja, zeker.
Natuurlijk wil je daar ook gewoon altijd een team rammen, maar je kan die twee niet.
Maar buiten corporate of op de comedy venues of wat dan ook, vind ik het ook heel belangrijk dat je überhaupt zo erin moet staan, hoor. Je moet in staat kunnen zijn op een gegeven moment om, zeg maar, alles af te kunnen vlakken. Dus alleen dat misschien bedoel ik daar toen ik zei van, ja, af en toe moet je die plaat voor je hoofd hebben. Maar het heeft meer te maken met dat je dingen afvlakt. Dus je moet in staat kunnen zijn op een gegeven moment, als je een tijdje bezig bent, om ook wel de totale omstandigheid te zien waaronder iets gebeurt. Dus als jij bijvoorbeeld heel slecht gaat, dan kan je denken van, oké, nou, ik ben een totale no-no, dit kan ik helemaal niet. En die anderen zijn allemaal veel beter. Maar ja, je kan ook gewoon echt beschouwen wat er aan de hand was. Oké, deze mensen waren er niet echt klaar voor. Degene voor mij, ik werd heel slecht aangekondigd. Het licht was ook niet al te best. Ik had misschien wel iets beter voor kunnen bereiden. Misschien had ik iets meer moeten verdiepen in de mensen die hier zitten. En zo analyseer je dan de situatie. En dan kun je het voor jezelf een plek geven. Als iets verkeerd gaat. Maar dat moet je ook doen aan de andere kant. Dus je kunt natuurlijk genieten van als het heel goed gaat. Maar je kunt ook denken van, hey, waarom ging ik zo goed? Oh, wacht eens even. Ja, ik was natuurlijk tweede in deze show. Dus ze hadden al iemand gezien die ook wel redelijk lekker speelde. Maar kon lekker in die vibe meegaan. Mensen hadden er echt zin in op een gegeven moment. Zagen wat het concept inhield. En gaven zichzelf meer. Ja. Het was ook echt goed aangekondigd dit. Ik sta tussen een incredible line-up. En zo relativeer je eigenlijk ook weer dat succes. En voor mij is het, je kunt dit alleen maar lang doen. Alleen het is mijn beleving. Als je in staat bent om zowel de dalen als de pieken een beetje af te vlakken. En tot het wat te maken wat het werkelijk is. En dat is gewoon hard werken.
Ja.
En being funny en hang in there. En een soort middenlijn creëren waar je op surft.
En maak die aanpak ook. In het begin zei je ook, ik had een periode aan het begin. Dat ik eigenlijk beter, of dacht dat ik beter was dan ik was. En later een periode.
Ja, heeft 12,5 jaar geduurd.
Maar later is die periode omgedraaid zijn. Maar als je dit doet, is dat ook een soort redmiddel om er zelf gewoon mentaal gezond
zeker
te blijven?
Zeker. 100%. Dat heel goed dat je dat zegt. Want dat is die relativering, die maakt dat je het vol kan houden. Want anders is het gewoon niet vol te houden. En kijk, de praktijk wijst er wel uit dat het voor sommige mensen niet vol te houden is. Die haken af of ze krijgen een burn-out. Dus er zat super bekende cabaretiers of comedians die gewoon met burn-out verschijnsel kampen. Of hun vlucht zoeken in drank en drugs. Wel, er zijn talloze voorbeelden van meer wel dan niet. Ja. Zou ik bijna willen zeggen. Weet je, elke comedian is natuurlijk wel een klein beetje gestoord. Je bent gewoon gestoord dat je daar om 8:55 grappig moet gaan lopen doen. Wie gaat dat nou doen? Dit is gewoon, het is super.
Daar moet je die plaat voor hebben.
Ja, moet je die plaat een beetje voor hebben. Maar niet alleen die plaat. Uiteindelijk is het ook, je moet die relativering kunnen aanbrengen. Weet je, waarom sta ik waar ik sta?
Ja.
En je moet die vragen stellen. Waarom ging dit goed? Waarom ging dit slecht? Hoe kan ik het beter doen? Dat is uiteindelijk het proces. Het gaat altijd over het proces. En nooit over het resultaat. En dat is wat ik wel eens... Als ik toch een beetje kritiek mag hebben op hoe comedy nu vaak beleefd wordt door nieuwkomers of wat dan ook. Is heel erg resultaatgericht. Hij is wel funny, niet funny. Of ik was heel goed of niet, helemaal niet goed. Maar kijk, dat is allemaal resultaatgericht. Of ik wil daarheen. Of ik moet op een gegeven moment daar staan. Of ik moet op een gegeven moment geboekt gaan worden.
Ja.
Het zijn allemaal resultaten van een werkproces.
Het zijn ook hele tastbare eikpunten of meetpunten.
Zeker, maar je kunt er niet op acteren. Dus een doel moet zijn, ik ga vanaf nu iedere dag een uur lang zitten met een notitieblok van mijn huis en elke dag schrijf ik 8 grappen. Dat is een heel duidelijk goed doel. Een doel, ik wil volgend jaar 50 keer geboekt worden in het Comedy Café. Dat is niet een doel. Dat is het resultaat van het proces dat ervoor zit. En dus heel vaak gaat het ook mis als je te veel met die doelen bezig bent. Want als die doelen niet gehaald worden, ik moet meer optredens of ik moet beter scoren dan hem of dan hij. Weet je, dat is altijd teleurstelling. Dat is altijd teleurstellend, want je gaat nooit die verwachtingen halen. Het heeft geen zin, je maakt jezelf alleen maar gek erbij.
Wat is de grootste teleurstelling die jij in de afgelopen 20 jaar hoe moet verwerken?
Dat ik niet in Korea sta.
Nog niet?
Nee, ik ben heel erg tevreden. Want het is ook, dat vind ik een grote misvatting misschien wel. Dat je zeg maar dat geëikte pad, zeker in Nederland, van dan ga je comedy doen. Nou, word je een beetje geboekt, sta je in de clubjes. Nou, op een gegeven moment ga je dan je eerste theatertoertje doen. Of je doet een wedstrijd mee natuurlijk. Heb ik ook gedaan, Leids Cabaret Festival. Heb ik in de finale gestaan in 2005. Met Katinka Polderman en Brokstukken. Toen dacht je over, nou, here we go. Nou goed, dat heb ik ook een heel aantal jaar gedaan. Ik heb al theatershows gemaakt en zo. Dat was ook heel erg leuk. Maar dat geëikte pad van... wat ik eigenlijk ook zelf heb afgelegd. Van comedy, theatertjes, wedstrijdje meedoen. Proberen te winnen, niet te winnen. Net wel, boekingsbureau, theatertour. En dan proberen dat uit te bouwen. En op tv te komen en zo. Dat is natuurlijk een geëikt pad. En het is natuurlijk kan een heel fijn pad zijn. Dat ja. Maar ik vind het, ik heb gemerkt op een gegeven moment, nadat ik al die dingen wel ook wel heb meegemaakt en ook wel regelmatig wat tv-dingen had gedaan, van ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel erg leuk om clubcomedian te zijn en corporate gigs te doen. En voor mij is dat that good enough. Dat is clubcomedian zijn, dat is al heel erg mooi.
Hmm.
En met. Kijk, die skills die je opbouwt met comedy, elke comedian heeft zoveel meer skills dan je zelf denkt. Ik kom heel vaak in het bedrijfsleven en dan zie ik sprekers waar mijn broek van afzakt. Weet je, 9 van de 10 zijn echt heel slecht. En een halve is oké en een andere halve die is echt goed. Dat zijn de verhoudingen.
Ja, en dan heb je sprekers over echt de keynote-sprekers.
Gewoon de gemiddelde manager die denkt dat hij ook wat moet zeggen tegen zijn bedrijf.
Ja.
Die cultuur hebben wij gewoon niet. En elke comedian, door comedy krijg je zoveel skills, zoveel klappen, zoveel teleurstellingen, zoveel leermomenten, zoveel ervaring. Je schrikt niet meer van als die 1000 artsen wel of niet gaan lachen. Weet je, want in café Knolletje in Appingedam, daar werd ik de zaal uitgegooid, weet je, toen ik op een gegeven moment iets verkeerd zei. Als je dat hebt meegemaakt, dan valt alles mee.
Ja.
En die skillset is zo groot en die is heel erg vertaalbaar. In Nederland is daar nog, ja, het begint wel steeds meer aandacht voor te komen. Je ziet steeds meer comedians op leuke plekken en op tv en in talkshows en dat vind ik allemaal heel positief. Maar in veel andere landen gaat dat veel sneller, weet je. In Amerika is de helft van de talkshow hosts of acteurs die je ziet, dat zijn ooit comedians geweest.
Nou ja, sterker nog, daar is ontdekt. Er zijn comedians die juist comedian zijn als opstap gebruiken omdat ze acteur willen worden.
Ja zeker.
En dan is dat het pad wat ze kiezen, waar je in Nederland natuurlijk vaak hebt. Oh, dat is een tv-programma, het moet leuk zijn, dan zetten we daar een soapacteur neer.
Ja, klopt.
In plaats van...
Ja. In plaats van die comedian. Ja, en die keuzes worden nog steeds gemaakt. Ja, ja. Ik kan er niet naar kijken. Als ik eerlijk ben, al die programma's met die deskjes en mensen erachter en dan grapjes maken. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, iedereen zo met jij. Maar goed, voor mij is dat het pad, weet je. Clubcomedian zijn, proberen clubs aan het lachen te maken. Dat is uiteindelijk toch de kern waar het om draait. Ja. Weet je, elke grote comedian gaat uiteindelijk ook weer naar de clubs. Ik hoor dat Jay Leno zelfs weer in clubjes staat. Ik hoor, Seinfeld is natuurlijk een mooi voorbeeld ervan met zo'n mooie docu over destijds. Ik weet zeker dat Dave Chappelle ook gewoon lekker de clubjes
staat. Ik heb net opgenomen met Ryan Pandey en Stefan Pop. En Ryan vertelt ook dat hij een aantal jaar geleden Dave Chappelle inderdaad zag in de Comedy Cellar in New York.
Ben ik Ryan Pandey tegengekomen in New York voor de deur van de Comedy Cellar. Sowieso een enorme liefhebber, Ryan. Maar heb grappig wat ik die avond van tegengekomen. Ja. Grappig dat ik je gisteren over had.
Qua shows waar misschien wel het meeste in ieder geval voor mij allerlei dingen bij elkaar kwamen die niet per se zorgen dat de show optimaal is, als in mensen weten niet misschien precies wat ze moeten verwachten of hebben er niet zelf voor gekozen of zijn met een bedrijf, zijn de shows die wij ook veel samen hebben gedaan bij Tasty Comedy.
Nou ja.
Wat een te gekke plek was, boven aan het einde van de pier in Scheveningen.
Ja. Ja.
Fantastisch uitzicht, mensen kregen 4 gangen diner, maar die zaten daar ook heel vaak met een bedrijf.
Ja.
Of die waren daar als uitje. Ja. Of die hadden misschien goedkoop via vakantieveilingen.
Ja.
Daar zaten hele gave shows bij.
Zeker.
Maar ook hele pittige.
Zeker. Ja,
wat is jouw pittigste ervaring die je daar hebt gehad?
Nou, de allerpittigste was een keer een uitverkochte show door twee bedrijven die er totaal geen zin in hadden. Er was een school en met 50 leraren en ik kwam laat binnen. Ik weet nog wel dat Britt Campagne, die was MC. En wie waren er nog meer? Volgens mij Vincent Geers, geloof ik. En ik kom daar binnen. En het was een enorme grafstemming. Ik zag echt gewoon een lijkbleke gezichtje bij de comedians. en ik had zoiets van, ja joh, ik ben laatste. Ik zal vast wel wat teweeg brengen. Nou, echt helemaal niks. Die mensen hadden gewoon besloten dat dit gewoon volkomen kut was. En dat ze gewoon wilden drinken. En ik stoorde ze gewoon in hun proces waar ze daarmee bezig waren. Kijk, hè? De vierde Mogol die door de microfoon tegen ze ging praten. Terwijl ze gewoon lekker met elkaar aan het chillen waren. Dat was wel de ergste daar. Maar dat had niet zoveel met deze comedy te maken. Dit was een uitgekochte show. De shows waar jij doelt, gewoon de normale shows. Ja, daar zaten... Kijk, dat heeft gewoon een tijdje geduurd voordat zo'n concept valt ook. Hè?
Ja.
De eerste jaar begonnen natuurlijk met Jurgen Rijman. En dat was best wel zoeken. Weet je, dan moest je op twee keer per avond opeens optreden. Had de opdrachtgever verzonnen. En dat werkte gewoon niet. En langzamerhand werd wel duidelijk dat het terug moest naar een bepaald meer basaal concept. Dat iedereen maar één keer optrad. En dat er gewoon de juiste tijd tussen zat. Dat er een MC was die dat goed aankondigde. Ja. Nou, een tijdje gedaan heb ik dat. Ik was meestal MC met Jurgen Rijman. En Hout Komproe deed ook veel. En zo langzamerhand werd ook duidelijk welke comedians daar wel of niet voor geschikt waren. Weet je, moet ook wel iemand zijn die... Je moest rondspelen natuurlijk, dat is ook heel lastig.
Ja, het was een rond podium en je speelde inderdaad 360 graden.
Ja, en je moest een beetje een comedian zijn met een bord voor je kop. Nou, daarom weet je zo vaak een boek te maken. Nee, maar je kon niet
je moest er geen mooie verhaal vertellen.
Nee, je moet niet een kwetsbare comedian zijn. Weet je wist gewoon dat er mensen gewoon sowieso na twee minuten gingen roepen dat het niks was. Of niet altijd waar, hè. Dat zijn echt super goede shows geweest. Maar ja, mensen waren... Het was onwennig comedy publiek, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ze kwamen voor een avond uit en de comedy, ja, dat was... Dan hebben we weer over het verwachtingspatroon.
Nou ja, dat en ook een extreme... Dat viel me er altijd op, de hoeveelheid prikkels die mensen op een avond moesten verwerken.
Heel veel.
Dat was enorm. Ze zaten aan tafels met volgens mij 8 of 10 man.
Ja.
Dan heb je een vier gangen diner, dus steeds een ander eten. Een band die er 50 nummers op een avond doorheen ramde.
Ja, maar wat denk jij wat de invloed is van de kwaliteit van het eten bijvoorbeeld op de comedy? Wel, als bepaalde onderdelen niet zo goed zijn, en het was op een gegeven moment was dat niet altijd meer even goed. Het zeg gewoon eerlijk, het was gewoon oké, maar het was zeker niet oké. En met eten is het sowieso heel discutabel. De ene vindt het fantastisch, de andere vindt het helemaal niks. Dus als mensen, als het niet zo goed is, als de zalm niet helemaal vers is, dan zal de comedy ook wel kut zijn. Daar heb je daar ook nog mee te maken. Dat is met een dinnershow. En het is ver van de ideale situatie. Maar ik heb wel ontzettend veel respect. Je zag duidelijk wel wie daar wel of niet wel tegen opgewassen was.
Ja.
En het zegt niks over de kwaliteiten individueel van die mensen. Want die kunnen in theater enorm goed zijn. Maar het zegt wel wat over hoe flexibel je bent. En hoe je jezelf kan hoe je de energie kan opnemen. En in het hier en nu kan zijn, ondanks wat er allemaal gebeurt. Dat is niet iedereen gegeven. En op een gegeven moment werd steeds duidelijker welke comedians daar wel toe in staat waren en welke niet. Ja, degene die niet waren, die vielen af. En iedereen heeft het wel een keer geprobeerd. Maar uiteindelijk was er wel echt een 2-3 jaar lange stabiele basis van comedians. Die daar echt superveel hebben gespeeld. En fantastische avonden hebben beleefd.
Ja.
En met hier en daar ook de missers. Alleen ja, de missers werden natuurlijk keihard uitvergroot. Zeker in de scene. Weet je, als je zei dat je daar speelde. Oh, dit is toch de plek waar iedereen altijd doodgaat.
Ja, maar dat is ook natuurlijk wel zo'n plek en je onthoudt ofwel de hele leuke shows, ofwel de hele heftige shows.
Ja.
En dat is ook waarom ik er naar vraag. Kijk, deze podcast draait natuurlijk om de hele heftige shows.
Ja.
En dat we er ook de gekke shows hebben gedaan met hele mooie zonsondergang. Ja, dat is leuk en aardig, maar dat gaat het niet.
Dat gaat helemaal niet. Mislukking.
dit gaat om de show die ik me herinner. 310 mensen, waarvan 290 van bedrijven.
Oh ja,
dus 20 mensen hadden gewoon een kaartje gekocht uit vrije wil. En 290 man wilde gewoon bier drinken op kosten van de baas.
Ja, ja, klopt.
En dan ben jij inderdaad de lul die er doorheen begint te tetteren.
Ja, maar dat zijn verschrikkelijke shows. Eén anekdote nog over mijn allerslechtste optreden.
Ja?
Het enige wat ik voorbereid voor dit gesprek is altijd over andere dingen gedaan. Ik kom van origine ook uit de surf, ski en snowboard business. Dus op een gegeven moment ging ik comedy doen dan in 2001. En dat was natuurlijk ter oren gekomen in die business. En ik deed wel snowboardwedstrijden en zo. En ja, ik was niet heel goed of zo. Maar was het Nederlands kampioenschap en ik deed mee. En ik was net begonnen met comedy. En er was een of andere importeur van een skimerk. En die zei tegen mij, je doet toch een comedy tegenwoordig? Hij zegt, nou, volgende maand of volgend jaar was het, hebben we een seizoensopening met ski-importeurs. Alle ski-importeurs van Nederland. Het zou fantastisch zijn. Jij als fanatiek snowboarder, skier,
ja.
Surfer, dat jij daar een optreden van zou doen. Ik zei, ja, dat gaan we helemaal doen. Een van mijn eerste bedrijfskicks. Ik mee naar Oostenrijk, een week of 5 dagen, in het hotel. En het optreden was echt de tweede avond of zo. En ik schrijf, jongens, allemaal grappen over skiën, grappen over snowboarden, grappen over wat het is om spullen te importeren, grappen over de bergen, grappen over berggeiten, over Oostenrijkse seks, weet ik veel wat ik allemaal had. Maar veel te veel nieuwe dingen natuurlijk ook, wat ik helemaal niet toe in staat was. Dus maar met mijn goede gedrag naar die venue toe, waar het zou zijn, dat bleek een of andere ski, après-ski bar te zijn in Zulde of zo, maar met allemaal verschillende ruimtes. En er waren best wel mensen mee, echt om 400 man of zo. Die hele industrie was er. En ik kende de helft. Dus ja, en iedereen wist dat ik ging optreden. Alleen het probleem was, in die zaal waar ik optrad, daar was maar ruimte voor 50 man. En die andere 350, die stonden in andere gedeeltes van de zaak, die allemaal verschillende ruimtes had. Maar degene die het organiseerde zei, ja, maar het geeft niet. Want we hebben de audio doorgeschakeld naar al die zalen. Ze horen je overal. Dus ik denk, nou ja, goed, ja, niet ideaal. Maar dit moet gewoon kunnen, toch? En in dat zaaltje waar ik moest optreden, hadden ze allemaal stoelen neergezet. Er mochten dan 50 mensen zitten. Maar er ging helemaal niemand zitten. Want mensen hadden gewoon zin om bier te drinken en in de rest van die tent rond te lopen. Dus er zaten uiteindelijk gewoon 3 mensen een paardenkop voor mijn neus.
Oh, nee.
De audio werd doorgeschakeld naar 350 andere mensen die in 5 andere zalen zaten die ik helemaal niet zag. En dan ging ik. Nou, hier is hij. Hij is snowboarder, maar hij is ook grappig. Harry Glasbach. Nou, hier kwam ik op, jongen. Nou ja, echt vanaf mijn seconde 1, jongen. Dat is echt... Maar ik dacht op een bepaald moment, het ging zo slecht, Wouter. Zo slecht. De haat. Na 3 minuten, mensen die opstonden, wegliepen. En gewoon ook... Maar ja, weet je, wat mijn allergrootste fout was, in plaats van dat ik gewoon wegliep en dacht van, nou, 1 minuut of 10, nou, dit was hem. Dit is gewoon onmogelijk. Dit ligt ook niet meer aan mij. Nou ja, dat kon ik in die tijd nog helemaal niet beoordelen. Ik dacht gewoon, dit is gewoon kut voorbereid voor mij. Maar ik had natuurlijk 1.5 uur geschreven. En ik dacht, ja, dat gaat nu niet. Dus er komt vast wel iets ergens in het 1.5 uur wat grappig gaat zijn. Dus ik heb uiteindelijk gewoon 30 minuten daar een soort struggle uitgevoerd. En het voelde alsof ik 30 jaar daar op het podium stond. En ik moest het afmaken. Dat was een artistische ding. Ik had het geschreven, dus het moest. En er komt vast wel iets leuks. Ja, het was echt verschrikkelijk. En dan ook die haat. En gewoon als je op het podium afkomt en helemaal niemand naar je toe komt ook, weet je. Niet eens iemand van de organisatie. Gewoon jezelf afkomt. Nou, dat was hem. En dan de muziek werd aangezet en dat was hem.
Oh.
Dus toen opeens hoorde je, ik ben zo preu. Ik ben de Hansie Osteroe. En de mensen. En toen ging het helemaal los. Die hele tent ging helemaal los en mensen feesten vanuit het niets, omdat ik mijn bek hield. Maar wat nog het allerergste was, is dat ik kende natuurlijk de helft van die mensen.
Ja.
Dus ik moest natuurlijk 1000 bochten wringen omdat, dat was niet goed te praten. Ik moest gewoon mijn verlies nemen. Het probleem was alleen, ik zat nog 5 dagen in het hotel met die mensen. Dus de volgende ochtend bij het ontbijt, weet je, zo'n broodje pakken, smeren. Zo'n gast naast me. Nou, dat viel niet mee, hè, gisteravond. Nee, dat viel niet mee. En het is gewoon de hele week zo doorgegaan. De hele week was ik gewoon die loser.
Oh, wat verschrikkelijk.
En dat was gewoon, en voor al die mensen die ik kende vanuit die business, die tot die tijd, ja, wel respect voor mij hadden als snowboarder, maar als comedian niet meer.
Tof, man.
Ja.
Dankjewel.
Geen dank.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!